Nou, bedankt voor de introductie als eerste. Nou, vandaag ga ik jullie dus meenemen door enkele van mijn resultaten van het onderzoek dat ik heb verricht tijdens mijn fellowship. En hiervoor reizen we inderdaad terug naar het Brabantse platteland aan het eind van de 16e en begin van de 17e eeuw. Mijn focus lag op de dorpen van de meierij van 's Hertogenbosch, dus eigenlijk wat ons hier omringt. En waar het BIC ook veel dorpsarchieven van herbergt. En daarom was het fellowship voor mij echt een uitgelegen kans hier om die archieven in te duiken. Vaak ook zijn het archieven die binnen historisch onderzoek nog een beetje over het hoofd worden gezien. Dus dat maakt het extra leuk. Ja. Dus wat ik vandaag ga vertellen, ik ga jullie kort meenemen door de achtergrond, de theoretische achtergrond van mijn onderzoek. Dat is best wel belangrijk. Dan ook door de bronnen die ik hiervoor heb gebruikt. En dan aan de hand van twee casussen ga ik mijn resultaten voor jullie illustreren. Dus eerst het theoretisch achtergrond. Nou, hopelijk blijven jullie het volgen, want het is wel een dingetje. sorry. Ja. In mijn onderzoek bouw ik op twee verschillende corpora van literatuur. Dat van burgerschap en dat van peasant studies. Binnen de studie over burgerschap is er de afgelopen jaren best wel wat veranderd. Hoewel burgerschap vaak wordt gezien als een mogelijkheid voor actieve en passieve politieke inspraak. Dankjewel. Binnen een natie was burgerschap in de vroegmoderne periode niet verbonden met een nationaliteit, zoals jullie zouden denken. Burgerschap was er al lang voor het ontstaan van een nationale identiteit en kwam ook voor in de vroegmoderne steden. De 16e-eeuwse stedelingen konden door middel van geboorte, huwelijk of betaling poorter of burger worden. En door deze positie werden ze geacht belasting te betalen, maar verkregen ze ook enkele rechten waar niet-burgers geen toegang tot hadden. Zoals de mogelijkheid om aan te sluiten bij een ambachtsgilde, armenzorg en actieve inspraak in het bestuur. Nou, Maarten Prak en Charles Tilly, of eigenlijk Tilly en Prak, want Prak bouwt voort op Charles Tilly, beargumenteren dat dit een te eenzijdig beeld is van wie er nou politieke inspraak had in de vroegmoderne periode. Door burgerschap enkel te zien als formele rechten, wordt iedereen die deze formele rechten niet had, uitgesloten van deze inspraak. En Prak stelt daarom een breder begrip voor van burgerschap, waarbij dit niet alleen van bovenaf wordt gecreëerd, maar ook door de mensen zelf, van onderaf. Het gaat hierbij om een gemeenschap die zich collectief inzet voor de ontwikkeling van het bestuur van deze gemeenschap. Nou, volgens Prak hadden dus meer mensen dan alleen degene met de formele rechten invloed om politieke en culturele landschap te veranderen. En deze gemeenschap had dan ook een relatie met de regeerders en een gedeelde ervaring van deze relatie. Nou, door verschillende kanalen konden ze zo hun invloed besturen beïnvloeden. Maar tot nu toe wordt burgerschap voornamelijk alleen nog bestudeerd in de steden. En dat komt doordat daar permanente instituties zijn, zoals gilden, en daar veel bronnen van zijn achtergebleven. Maar ook omdat de term burgerschap op het platteland niet gewoon was. Maar dit betekent niet dat deze mensen niet invloed konden uitoefenen op hun bestuur. Omdat er dus nog niet zoveel naar het platteland is gekeken met betrekking tot burgerschap, maak ik ook gebruik van de studies die zich richten op de boerengemeenschap en het platteland, dus de peasant studies. Voor een lange periode werden boeren gezien als gehoorzame onderdanen. Maar aan het eind van de vorige eeuw, met de opkomst van de marxistische geschiedschrijving, kwam hier verandering in. Door de focus op boerenprotest werden ook boeren als politieke actoren gezien. En voornamelijk de klassenstrijd, dus aan de ene kant de boeren en aan de andere kant de leenheren, speelde hierin een grote rol volgens de historici. Nou, een belangrijke studie hierin is van Blikkel. Hij beargumenteert dat Duitse boerengemeenschappen tussen het feodalisme aan de ene kant en het kapitalisme een eigen bestuursvorm hadden. En hij noemt dit het communalisme, in vorm waarbij de gemeenschap streefde naar zelfbestuur op alle gebieden. Maar ook dit heeft een duidelijke marxistische ondertoon, waarbij het idee van hem is dat de boerengemeenschap het hele feodale stelsel om willen gooien. En hier komen we al een beetje van op terug, maar Deze studies hebben er wel voor gezorgd dat ook plattelandsbewoners worden gezien als politieke actoren. Er is alleen tot nu toe weinig onderzoek verricht naar de manier hoe ze dagelijks deze invloed konden uitoefenen. En ook dat ze dus geïnteresseerd waren in hun bestuur. En daarom heb ik dus de studies van burgerschap en van penance studies met elkaar verbonden. Dit is nog niet zo vaak gedaan. Het was ook wel lastig om dit te onderzoeken. Zeker omdat ik dus ook benieuwd ben naar hoe ze dit dagelijks deden. En de meeste bronnen gaan over onrustige tijden. Dit betekent niet dat we hier niks in kunnen vinden. Zoals ik jullie verder in mijn presentatie zal laten zien. Dus de bronnen die ik hiervoor heb gebruikt... Dat is onhandig, ja. Ik heb een verscheidenheid aan bronnen hiervoor gebruikt. Allemaal dus uit deze dorpsarchieven die hier bij het BIK te vinden zijn. Voorbeelden van deze bronnen zijn charters, resoluties, keuren en breuken, requesten, ingekomen stukken en minuten en schouwverslagen. Ik zal even kort een beetje door deze bronnen heen gaan. Het klinkt als een hele hoop. Niet heel veel is overgeleverd, maar het was toch wel echt een zoekwerk binnen deze bronnen. Dus charters zijn juridische documenten, vaak van een hogere instantie, zoals een schepenenbank of van de hertog en hertogin in het hertogdom Brabant. En vaak met een zegel, die zien jullie hieronder. En deze zijn goed bewaard gebleven, omdat ze rechtsgeldig bewijs waren. Resoluties zijn eigenlijk de besluiten van regeerders en in dit geval vaak van de dorpsbesturen. Helaas zijn er niet zo heel veel dorpsresoluties bewaard gebleven, maar degene die er waren, die waren wel heel uitgebreid en goed bewaard. De keuren en breuken zijn de regels van het dorp. Dus de keuren, de regels, de breuken, de straffen die daarop staan. Dit gaf mij ook een beetje een idee hoe het eraan toe ging op het platteland en in deze dorpen. Requesten zijn verzoekschriften. Deze kunnen komen vanuit de regeerders naar een hogere instantie, maar ook vanuit de bevolking zelf. En de schouwverslagen gaan over het inspecteren van de grond en de gebouwen. Dus het is een hele hoop aan verschillende soorten bronnen die mij hier inzichten hebben kunnen geven. Wat deze bronnen eigenlijk allemaal gemeen hebben, is dat ze voornamelijk geschreven werden door mensen vanuit het bestuur. Maar toch vinden we tussen de regels door verwijzingen naar de inwoners en ook soms de stem van de inwoners zelf. Uiteindelijk leidde het ertoe dat ik eigenlijk dat er 13 dorpen waren waar ik mij voornamelijk op heb gefocust. Dit waren dorpen van verschillende grootte en bestuurlijke indeling, waaronder hertogdorpen vallen. Dat zijn dus dorpen die direct onder het bestuur van de hertog stonden. Eén vrijheid, waar ik daar meer over zal vertellen, dat is eigenlijk degene met de meeste rechten. En heerlijkheden waarbij de heer het bestuur mocht benoemen. Deze rechten zijn natuurlijk allemaal belangrijk, omdat dit geeft aan wat het bestuur ook weer aan rechten door mocht geven aan hun inwoners. Elk dorp had wel zijn eigen schepenenbank en mocht dus recht spreken over hun inwoners binnen het juridisch gebied. Nu komen we meer bij de resultaten en dadelijk ook bij de case studies, waaraan ik het zal illustreren. Uit deze bronnen die ik heb onderzocht, komt duidelijk naar voren dat mensen op het platteland, er niet heel anders aan toe gingen dan in de stad. Top-down, dus vanuit de regeerders, verkreeg een groot deel van de bevolking rechten door het betalen van een bepaalde belasting. In de meeste gevallen gaat het hier om de buurseins. Dat is een belasting die werd betaald over het gemeenschapsland, in de volksmond vaak het gemeen bedoeld. Het gemeen genoemd. En door het betalen van deze belasting mochten ze het gemeen bewerken. Maar daaraan hing ook de voorwaarde dat ze het goed gingen onderhouden. Dus ik zie voorbeelden van dat ze hun huisje wel goed moesten timmeren of dat de beesten het niet helemaal kapot moesten maken. Dus er was wel een wisselwerking tussen rechten en plichten over het gemeenschapsland. En dit zorgde er ook voor dat er een bepaalde verwachting was vanuit inwoners zelf. Ze betaalden belasting, dus ze vonden ook dat ze meegenomen mochten worden in de beslissingen over dit gemeenschapsland. Nou, het betalen van deze buurcijns betekende niet dat iedereen direct inspraak had in het bestuur. Alleen een klein groepje mensen had meer rechten. Dit worden de gezworenen of de geërfden genoemd. Zij werden door de schepenen aangewezen. En vaak waren deze gezworenen ook poorter of burger in een nabijgelegen stad. In dit geval Sertogenbosch. En hadden ze ook land en waren ze dus meestal wel van een hoger kom af dan de gemiddelde inwoner van het dorp of van het gebied. Nou, ondanks dat de inwoners, dus vaak naburen of ingezetenen genoemd, geen actieve of passieve inspraak hadden, ze konden dus niet iemand kiezen in het bestuur of zelf onderdeel maken van het bestuur, zien we in de bronnen wel naar voren komen dat ze wel deze inspraak zochten. Door verschillende kanalen en instrumenten lieten gewone plattelandsbewoners van zich horen. En vaak presenteerden ze zichzelf hier als een collectief en beriep ze zich op het algemeen belang om in collectieve actie te komen. Het roepen om algemeen belang benadrukt dat de inwoners zichzelf als een gemeenschap zagen en zich bezig hielden met ontwikkeling van deze gemeenschap. Ze kwamen niet alleen op voor iedereen, dus voor het algemeen belang, maar benadrukken ook vaak dat ze opkomen voor de minder bedeelden binnen deze gemeenschap. Nu komt nog een theoretisch deel hiervan, want dit is redelijk verbonden aan het heersend idee over het representatieve karakter van het dorpsbestuur. In de bronnen van dorpsbesturen aan de hogere instanties, dus de request die zij zelf indienen, zien we vaak dat ze bijvoorbeeld vragen om uitstel van belastingen voor hun inwoners, dus voor het algemeen belang van het dorp of van die gemeenschap. En dit is best belangrijk om in gedachten te houden. Vanuit zowel de inwoners, het bestuur als de hogere instanties werd een representatief dorpsbestuur verwacht dat handelde naar dit algemene belang. Nou, er zijn dus verschillende momenten in de bronnen waarin we zien dat inwoners zich collectief verzamelen om zich hierop te beroepen dat dit dus de taak was van het bestuur. Dit komt vaak voor bij het onrechtmatig verkopen van het gemeen. Wanneer er onenigheid ontstaat over de dorpsrekening, zoals we zo meteen zullen zien. En wanneer er klachten zijn over de bescherming van de gemeenschap. Even kijken. Nou, dit brengt mij. Ja, tot de eerste casus die ik vandaag wil bespreken. En dit gaat over Sint Oederode. In dit geval hebben de naburen en de ingezetenen het vermoeden dat er misbruik wordt gemaakt van de penningen. Via enkele gekozen vertegenwoordigers schrijven ze een request aan hun bestuur, waarin ze een kopie eisen van deze dorpsrekening. En daaronder zien we ook nog een stukje uit de bron, waarbij de vertegenwoordigers ook echt zeggen dat ze handelen mee consenten alle ingezetenen de vrijheid van Sint Oederode. Nou, de penningen over het gemeen zouden zijn veranderd zonder dat het dit publiekelijk was gemaakt. En daarnaast werden de regeerders ervan verdacht de opbrengst in eigen zak te steken. En dit was een strijd met het optreden voor het algemene belang. Nou, het Hof van Brabant gaat zich met dit geschil bemoeien. Dit was het juridische hof, ook wel de raad van de hertog van Brabant. En ze stellen wethouders aan van 's Hertogenbosch als onpartijdige scheidsrechters. Uit het onderzoek van de wethouders komt naar voren dat de regeerders inderdaad een kopie van de dorpsrekening moeten delen met de inwoners, zodat ze gecontroleerd kunnen worden. En dat zien we ook in de quote hier op de tweede dag van april voorschreven. Bij de deurwoorden van deze hove, Janne van Rijsingen, in de kerk van Sint Oederode voordoen lezen om hun daarna te reguleren op reële executie. Nou, dus wat hier nou eigenlijk staat, is dat dus op de tweede dag van april in 1601 wordt de akte van het hof, waarin ze de regeerders bieden om een kopie te verstrekken, voorgelezen in de kerk van Sint Oederode door de deurwaarden van het hof. Nou, hiermee worden ook alle ingezetenen ingelicht van dit proces en betrokken bij dit proces. En we zien hier ook een leuk voorbeeld van de mondelinge cultuur op het platteland. En dat was in de steden in deze periode ook zo. En de rol van de kerk als een publieke plaats om dingen bekend te maken. Nou, de deurwaarde spreekt verder. Dat is de eerste quote die er staat. Mits daaruit volgt dat zij die en volgens zulks met de daad hebben behoren te doen, zouden daarin het te delareren of hem daartegen partijen te maken. Zo zijn zij doende niet zouden grote suspicie van malversatie. Nou, wat hier dus staat is eigenlijk dat indien de regeerders de kopie niet willen verstrekken, worden ze nog meer verdacht van het verduisteren van geld. Er wordt ook echt wel openheid vanuit het bestuur verwacht. En dat zien we ook in de tweede citaat. Want genoeg was dat de voorschreven akten van de hoven al daar publiekelijk bij de deur werden voor opgelezen. En dat die er volgende aan de rescribenten hadden behoren terstonde en zonder oppositie geaccordeerd te worden kopieën van de voorschreven rekeningen. Dus hier opnieuw wordt benadrukt dat die transparantie heel erg wordt gewaarborgd. Nou, hoewel het dorpsbestuur een beetje tegenstribbelt, gaan ze uiteindelijk akkoord en geven ze een kopie van de dorpsrekening. Nou, als reactie op deze kopie, en dit is voor mij... Als reactie op de kopie, en dit is voor mijn onderzoek ook heel interessant, komen de naburen bij elkaar in een vergadering. Dat zien we ook daar. De naburen al hier, tezamenlijk vergaderd, onder het rode streepje. De naburen vinden dat de penningen moeten worden hersteld. En dat überhaupt het veranderen van de penningen niet gefundeerd was, aangezien ze zelf niet op de hoogte waren gesteld. En deze zou daarnaast de nadelen zijn van de weduwe, de wezelen en de onnozelen van de gemeenschap. Nou, we zien nu duidelijk dat ze zich organiseren in een vergadering, dus dat er een collectieve actie plaatsvindt. Maar ook dat ze de minder bedeelden in de gemeenschap naar voren halen, als die het hardst worden geraakt door de nieuwe penningen. En dit benadrukt ook dat ze dit niet alleen voor eigen gewin deden, maar voor iedereen, dus voor het algemeen belang binnen deze gemeenschap. De regeerders besluiten uiteindelijk om de rekening te herstellen. Dus de penningen worden weer veranderd naar hoe het daarvoor was. En dat doen ze omdat de naburen dit in een groep hebben gevraagd. Dat zien we dus ook in dit citaat. Dan en zoeken de suppleanten niet anders dan de rekeningen te ontgaan en niet te doen als een nabuur in merkelijke getal vergederd zijn. Gelijk zoals genoegzaam tot diverse stonden is bevonden. Dus de naburen krijgen ook nog eens gelijk en het wordt helemaal hersteld. Uiteindelijk stemmen ze ook mee in, dus de inwoners stemmen mee in om het proces te laten vallen indien er dus een kopie komt. Ja. Nadat de kopie wordt verstrekt en nadat het voortaan altijd publiekelijk wordt gemaakt op het moment dat er dus de penningen worden veranderd. Deze casus toont duidelijk een collectieve actie aan die van onderaf is georganiseerd, waar de naburen zich presenteren als een collectieve gemeenschap. Ze spreken vaak over wij als naburen en ingezetenen die dit vinden en samen invloed willen uitoefenen op hun bestuur. En dit dus ook proberen vorm te geven. Nou, de kanalen die ze hiervoor hebben gekozen, of die ze hier gebruiken, zijn enkele vertegenwoordigers die ze hebben aangewezen. En ook een hogere instantie. Dit gaf hen de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op hun bestuur. De inbinding van het Hof van Brabant legitimeert niet alleen een collectieve actie. En ondermijnt daarmee het gezag van het dorpsbestuur. Maar toont ook in welke mate het dorpsbestuur dus rekening moest houden met haar inwoners. Nou, de casus van Sint-Oederode is een redelijke bijzondere. Nergens anders heb ik zo'n uitgebreide beschrijving gevonden van een geschil tussen bestuur en de inwoners. En Sint-Oederode is ook nog bijzonder omdat het in dit geval om een vrijheid ging. Dus degene met de meeste rechten. Maar dit betekent niet dat het een geïsoleerd geval is. Ook in andere dorpen die geen vrijheid waren, maar heerlijkheden of hertogsdorpen, kom ik zo'n soort voorbeelden tegen. Nou, in de tweede casus die ik nu ga bespreken, sta ik stil bij het kwartier Maasland, waar de relatie met het water een grote rol speelde. En inwoners bewoog om collectief hier actie te ondernemen en ook in samenspraak met het bestuur dit deed. Het eerste voorbeeld dat ik hier laat zien is een voorbeeld uit Liemt in 1651. Ik zal nog even mijn quotes voorlezen. Schepenen verklaren dat zij zijn geweest in huizen van Marten Martens Huibers en al daar gehoord hebben dat de voorzijnen met de regeerders en de vele naburen van Niemt waren vergaderd over het maken en leggen van een nieuwe dijk en de nieuwe bruggen. Dus hier zien we duidelijk dat het bestuur in samenspraak met de inwoners vergadert en dus een nieuwe dijk aanleggen en een nieuwe brug. Wat vooraf aan deze casus gaat, is dat er al een vergadering was van alleen de naburen. En dat zij hebben geklaagd over deze dijk en deze brug. En dit was uiteindelijk de uitkomst daarvan. Dus hier zien we ook dat ze ook dat het weer opnieuw ze invloed uitoefenen op hun bestuur. En ook daar heel erg mee bezig waren. Nou, dan komen er nog twee voorbeelden uit Berchem. Beide uit 1619. Op aanvraag van de naburen en de geërfden wordt er geweerd op hoog water. Hier zien we dat de geërfden, dus dat zijn ook wel de gezworenen, dus de principiaalste van de gemeenschappen die onderdeel waren van het bestuur, de rol op zich nemen als vertegenwoordigers van de stem van de gewone inwoners. Zij zijn degene die dit aankaarten bij het bestuur, dat ze van de naburen hebben gehoord dat dit een probleem is. Een ander voorbeeld uit hetzelfde jaar komt naar voren in een schouwrapport. Dat is dus een rapport waarbij ze land en de gebouwen gaan controleren. En hierin zien we ook weer een stem van de naburen waarin zij zeggen, zo zijn wij ik zit gewoon al helemaal te praten. Nou, dit maakt het misschien wel duidelijker. Zo zijn wij naburen van Berchem. Waarin de vraag naar voren komt voor het land weer. Dus ze zijn over het land heen te gaan en ze hebben ook met mensen gesproken over hoe het met het land en de gebouwen eraan toe gaat. En zij zeggen van ja, dus het wordt allemaal geplunderd door soldaten, we hebben land weer nodig. En hieruit volgt dat er dus weer vergaderd wordt met de naburen, met de ingezetenen in de kerk. En hier een plan voor wordt gemaakt. En dat is dan ook de onderste zin die ik erbij heb gezegd. En de consenten van de gemeine ingezetenen des dorpen voorzien de las open kerk vergaderd en de beide anderen geweest zijnde. Nou, nog een voorbeeld, wat allemaal in dit kwartier was. Is te vinden in het dorp Lid. Vanuit de ingezetenen kwamen klachten dat er een doorbraak zou zijn geweest bij een dijk. En het dorpsbestuur besluit om de doorbraak te gaan bezichtigen en gaat dan overleg met de ingezetenen hoe ze dit gaan aanpakken. Zo hebben wij ook goed gevonden in dijkrecht staan te lasten, morgen met de dageraad met de vierde part van de ingezetenen deze dorp tot lid te bevangen en er volkomen verzekeren der helft te gaan werken. Dus we gaan ook nog samen met de ingezetenen verzorgen dat er dus iets wordt gedaan aan deze dijk. Nou, al deze voorbeelden van Liemt, Berchem en Lid laten zien dat er dus een verwachting was van een goed bestuur. Dat er geluisterd werd naar de naburen en zij meegenomen werden in deze beslissingen. En ook opnieuw dat ze zich ook weer collectief verenigden hierin en vergaderingen organiseerden. We zien hier ook de geërfden en dus de schouwverslagen als kanaal naar voren komen waarin naburen zich konden laten horen. Nou, eerder in Sint-Oederode zagen we al dat ze zelf vertegenwoordigers kozen en via een hogere instantie een beetje eigenlijk politieke druk probeerden uit te oefenen op hun bestuur. En er zijn nogal enkele andere voorbeelden die ik heb gevonden waar dat ook van pas kwam in Erp, bijvoorbeeld in 1606, schrijven de gezworenen aan de hertog en hertogin dat een stuk gemeen verkocht was. En dat ook hierbij zij niet mee waren genomen, dat ze geen consent hadden gegeven om dit stuk te verkopen. Daarin staat ook die daar hebben behoren te stemmen en gecondenseerd te hebben. Dus ze hadden dit eigenlijk hier eigenlijk mee moeten instemmen, dat hebben ze niet gedaan en daarom vinden ze dat het niet verkocht had mogen worden. Hierin zien we weer de gezworenen als een kanaal voor de inwoners om dit duidelijk te maken en weer ook een hogere instantie. En in Sint-Nicolsgestel in 1639 klagen ook de gezworenen over de inbreuk van de rentmeester op de naburen. Dus ook weer hier zien we de gezworenen als een kanaal om deze klachten naar voren te brengen. En nog een ander voorbeeld uit Erpen in 1620 geeft de rotmeester de klachten van de naburen door over het gebruik van het gemeen. Wat weer ook een ander kanaal is. Ik heb er nog een ander voorbeeld waarbij ook de rotmeester deze rol speelt. En de rotmeester is de aanvoerder van een rot, dus van een stuk verdediging van het land. Nou, ik heb dus uiteindelijk veel verschillende voorbeelden gevonden in veel verschillende bronnen. En concluderend kunnen we wel zeggen dat er dus echt wel kanalen waren voor de plattelandsbewoners om van zich te laten horen. En dat ze zich ook collectief presenteerden als een gemeenschap die politiek bewust was en deze gemeenschap willen ontwikkelen en beschermen. Deze collectieve acties en ook de klachten werden gelegitimeerd op basis van het algemeen belang, dat als een groot goed werd gezien. En ook op het recht om bestuurd te worden voor regerers die optreden voor dit algemene belang. Nou, hoewel het in de bronnen vaak draait om conflicten, leggen ze ook op verschillende momenten bloot dat inwoners altijd mee werden genomen in hun bestuur. Zoals met de openbaarheid van de dorpsrekening, maar ook met het verkoop van het gemeen, waarbij zij ook een stem hadden, ook verwacht werden om daarmee in te stemmen. Ja, eigenlijk dit waren tot nu toe de belangrijkste resultaten van mijn archiefonderzoek. Het was echt ook heel leuk om de afgelopen 5 maanden dit archief in te duiken. En ik heb heel veel verschillende mooie casussen gezien. En op het moment staat er al één van Sint-Oederode en wat... Sorry. Wat uitgebreidere beschrijving van de casus van Sint-Oederode. En ik hoop hier nog enkele aan toe te voegen. En op het moment is ook nog een wetenschappelijk artikel wat dieper ingaat op het theoretische kader in de maak. Nou, ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie aandacht. En natuurlijk de vragen beantwoorden die er zijn. APPLAUS